Vanavond wil ik beginnen met u in de eerste plaats een gedeelte te lezen uit het Johannesevangelie. En dat wordt dan Johannes hoofdstuk 8. Het is een prettige gewoonte dat we onze samenkomsten beginnen met het lezen van een schriftgedeelte. Dan hebben we meteen iets om over te praten. Hè? Ik word altijd een beetje verlegen als ik voor zoveel mensen sta. Maar kracht putten wij altijd uit het woord van God. Daar vinden we de waarheden waarover we met elkaar kunnen spreken en waarvoor we ons ook inderdaad niet hoeven te schamen. Johannes 8 wordt het. En het is maar een klein gedeelte eruit. Ik lees vanaf vers 22. Waar staat: de Joden dan zeiden, zal hij ook zichzelf een doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. En hij zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonde sterven. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen, wat ik van de beginnen u lieden ook zeg. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig, en de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik ben. En dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En dan lees ik nog verder in vers 54 van ditzelfde hoofdstuk. Johannes 8, vers 54, daar staat Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik ulieden gelijk zijn. Dat is een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaren en gij hebt Abraham gezien. En Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op, dat zij die op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit in de tempel. Tot zover. Ja, het zijn wat merkwaardige uitspraken die de Heer Jezus hier doet. Ik moet eerlijk zeggen dat wij hadden oorspronkelijk als onderwerp genomen de zogenaamde ik bens uit het Johannesevangelie. Zo voor de hand liggend, wanneer we overgaan tot een serieuze studie van het Johannesevangelie, dan krijgen we altijd te maken met een opsomming van de uitspraken die de Heer Jezus doet, eigenlijk van de metaforen die de Heer Jezus uitspreekt, als ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder, enzovoorts. En dat zijn uitspraken die zijn, noemen we metaforen, omdat het typologie is, hè? Hij is niet een deur zoals wij ons een deur voorstellen, maar een deur is een beeld van Christus. Hij is niet herder van beroep of iets dergelijks, maar een herder is een beeld van Christus. Enzovoort. Hij is niet het licht om de krant bij te lezen, maar hij is veel meer dan dat. Zie? Hij is het enige echte licht, het licht der wereld, enzovoort. Het zijn overdrachtelijke uitspraken, maar als u die uitspraken uit het Johannes Evangelie optelt, komt u aan 7. Er staan 7 van die uitspraken in. En aangezien we hier eigenlijk 11 bijbelstudiebijeenkomsten hebben in deze conferentie, kwamen er nog een paar tekort. En u weet dat wij vrij moderne mensen zijn waar het de techniek aangaat. Niet waar het het woord aangaat hoor, daar zijn we heel ouderwets. Maar waar het de techniek aangaat wel, toen heb ik gewoon de computer aangezet om eens te kijken hoe vaak de Heer Jezus zegt ik ben. En of er soms nog meer waren die wij over het hoofd gezien hadden. Nou, zo de statistische gegevens zal ik u noemen. De uitspraak komt 50 keer voor. Precies 50 keer van de Heer Jezus hier in het Johannes Evangelie dat hij zegt, ik ben. En we vonden er inderdaad nog enige uitspraken bij. Die weliswaar niet direct overdrachtelijk zijn, maar die misschien van, nog wel van grotere betekenis zijn, omdat ze in directe taal zeggen wie hij is. En de meest opmerkelijke uitspraak is die waarbij de uitspraak als het ware afgebroken wordt. Zou er nooit opgekomen zijn, maar hoe voor de hand liggend is het niet. Niet ik ben dit en ik ben dat, maar gewoon ik ben. Ja, zelfs de vertalers hebben er moeite mee gehad, want die hebben vertaald met dat ik die ben. Of soms dat ik hem ben in andere vertalingen. Maar er staat gewoon dat ik ben. Ik ben. En wij blijven dan zitten, want wij zijn allemaal naar de middelbare school. Moet je niet vertellen dat het niet zo is, maar hè, dat moet je niet verklappen. We hebben goed opgeleid op school, zal ik maar zeggen. We hebben geleerd dat ben, dat is een koppelwerkwoord. En daar moet er nog wat achter, weet u, het naamwoordelijk deel van het gezegde. Hè? Ik heb goed opgeleid, dat merkt u wel, hè? Nee, dat heb ik achteraf later alsnog geleerd. Zo zit het eigenlijk. Maar waar het om gaat is, dat we blijven wachten. Ik ben... En dan komt er niks meer. Dan denken we, dat is niet compleet. Maar het punt is natuurlijk dat het de meest complete uitspraak is die de Heer Jezus kan doen, die echter niet begrepen wordt. Dat wil zeggen, de uitspraak van de Heer werd niet begrepen door degene die ernaar luisterde. Het is zo opmerkelijk, als u dat nou leest hier in de schrift, hè? Johannes 8, dat de Heer zegt in vers 24, halverwege, want indien gij niet gelooft dat ik ben... Ja, daar staat het woordje die tussen. Althans, in de Statenvertaling, de Nieuwe Vertaling, weet ik echt niet wat er staat. Want ik kan maar één Bijbel tegelijk bestuderen. Hè? Maar er staat dat ik die ben. Maar het woordje die staat er helemaal niet. Er staat gewoon dat de Heer zegt, indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonde sterven. En als je nou niet oplet, dan heb je nog maar één vraag. Dat hadden die mensen ook die daarna luisteren. Ze zeiden tot hem, wie zijt gij? Want hij zegt, ik ben, maar hij had niet gezegd wie hij was. En dus vragen ze, wie zijt gij? Wie dan? Of zo van, ik heb de naam niet verstaan, met wie ook alweer. Hè? En dan is het nog merkwaardiger dat de Heer Jezus een antwoord geeft dat net zo nietszeggend is. Of een antwoord dat net zo veelomvattend is. Want hij zegt dan tegen ze, en ik moest er eigenlijk om lachen toen ik het zo zag staan... Er staat, en Jezus zei dat tot hem, wat ik van de beginne u lieden ook zeg. Zie? Hij zegt eerst, ik ben. En het publiek vraagt dan, wat? Wat bent u? Wie bent u? En hij zegt, nou, dat wat ik ook zeg. Van het begin af aan zeg ik al wie ik ben. Dus hij helpt ze verder niet uit de droom, hij laat het daarbij. Omdat het er juist gaat om deze uitspraak van de Heer, ik ben. En de tragiek is... Dat een Israël, een Jodendom, hij sprak tot Joden, dat staat er ook steeds, hè? Dat deze mensen uit Israël, deze Joden, niet begrepen wat hij zei. Ik weet niet waarom niet, daar gaat het ook niet om. Maar ze begrepen het niet. En als iemand het zou kunnen begrijpen, zou het juist een Israëliet moeten zijn. Omdat ik ben... in feite niets anders is dan de enige naam die God zich ooit heeft aangemeten. Dat wil zeggen de enige naam waaronder de God, de schepper van hemel en aarde, bekend is. Wij kennen hem onder een heleboel titels, dat is waar. Maar we kennen hem in principe onder één oorspronkelijke naam. En die naam betekent, vertaald, ik ben. Ja. Dat is de naam. Ja, het is een afkorting van wat wij meestal uitspreken als Jehovah. En ik doe dat ook maar zo voor het gemak, hè. Ja is de afkorting van Jehovah en het betekent zo zonder meer ik ben. En de wat uitgebreidere naam is Jehovah en het wordt dan vertaald met ik ben die ik ben. Herinnert u zich, ik moet een beetje op uw bijbelkennis inspelen, want ik heb niet zoveel tijd om al die schriftplaatsen na te zoeken, maar u hebt de rest van de dag morgen ook tijd genoeg om dat te doen. Het gaat erom dat de Heer zich openbaarde aan Mozes en hij gaf Mozes opdrachten mee en voordat Mozes op pad ging, leek het hem toch wel verstandig om eerst maar eens te vragen met wie hij eigenlijk gesproken had. Zo eenvoudig ligt dat. Mozes, de man met zijn mensenvrees, de man met zijn spraakgebrek, de man die een beetje een vreemdeling was, die zich waarschijnlijk daar in de woestijn toch wel het best op zijn plaats vond, niet betrokken in de politieke aangelegenheden van Egypte, zoals dat voorheen wel het geval was geweest, sinds zijn opvoeding enzovoorts. De man die inmiddels 80 jaar oud geworden was, zal ik maar zeggen, en die wordt door de Heer geroepen en hij krijgt een opdracht mee, een hoge opdracht, namelijk om het volk wat God zich voor zijn naam verkozen had te verlossen, uit te leiden uit het diensthuis, uit de slavernij. En Mozes zag het helemaal niet zo zitten. Je was er helemaal niet om verlegen om zo'n roeping. Maar toen hij dan toch moest, wilde hij toch wel weten met wie hij eigenlijk gesproken was. Heere, wie zijt gij? En toen antwoordde de Heer en hij gaf de verklaring, de vertaling van zijn naam. Hij zei, ik ben die ik ben. En wij zouden zeggen, dat is geen antwoord, omdat we niet diep genoeg nadenken. Maar het is het beste antwoord, het is het rijkste antwoord ook wat er is. En het is het antwoord wat het onderwerp is van onze conferentie van deze week. Ik ben die ik ben. En omdat er geen twijfel over zou bestaan, zegt de Heer, als je vraagt wie je gezonden heeft, dan zeg je maar, ik ben heeft mij gezonden. Zo letterlijk staat het, het is Exodus 3. Zeg maar, ik ben heeft mij gezonden. Kun je zich voorstellen, hè? Dat je met zo'n opdracht op pad gaat naar de farao van Egypte en zegt, ik ben gezonden door ik ben. Die man zou wel lachen uitbarsten. Hè? Maar dat was het, ik ben. Kijk, het bijzondere is niet zozeer dat wij God kennen onder de naam Jehovah. Dat is op zich niets bijzonders, omdat de hele Bijbel door vanaf Genesis 2 vers 4 die naam genoemd wordt. Het bijzondere is alleen dat wij hem gewoonlijk niet uitspreken in navolging van het Jodendom. En we weten ook eigenlijk niet hoe die uitgesproken moet worden. Voordat u met kritiek komt, kan ik u wel zeggen dat ik echt wel weet dat de uitspraak Jehovah onjuist is. Dat weet iedereen, dus dat is geen punt. Dan zijn we het daar over eens, hè. Maar aangezien het de gebruikelijke uitspraak is, hou ik me daar maar bij. Maar het punt is dat die naam Jehovah de hele Bijbel door voorkomt. Het is de naam van God zelf. En God wijst er ook steeds op. Hij zegt, denk erom, Heere. Oftewel, Jehovah is mijn naam. Staat er uitdrukkelijk genoeg. Dat wil zeggen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, die God die had een naam. Zoals alle goden van de volkeren een naam hebben. Uiteraard. Ik hoop dat u begrijpt dat een naam in de eerste plaats als doel heeft om iemand te kunnen aanroepen. Iets of iemand die geen naam heeft, daar kunnen we niet over praten en die kunnen we niet aanroepen. Je kunt niet praten over iemand als je zijn naam niet weet. Dan moet je hem omschrijven. Dat is vreselijk lastig. Dat hou je niet lang vol. Dat lukt niet. Je moet de naam kennen. Een naam is, vergeef me de vergelijking, maar een naam is als een telefoonnummer. Een naam is aanroepen. Midden in het geroezemoes van een zaal vol met mensen herkent u het als uw naam wordt uitgesproken. U hoort. Dan wordt u wakker van. Begrijpt u wel? Want het is uw naam. En met het aanroepen van de naam vindt plaats het aanroepen van het wezen, aanroepen van een persoon. Het is duidelijk genoeg dat van de naam Jehovah, de naam des Heren, gezegd wordt dat hij is boven alle naam. Dat die naam eer gegeven zou worden. Dat we onze eer zouden geven, onze lofprijzing, onze psalmen zouden geven aan Jehovah. Vanmorgen gesproken in Asso op Psalm 95, het is nog lang niet uit mijn gedachten, maar daar staat dat, hè, dat we zouden psalm zingen voor de Heer, voor Jehovah. Het is de bedoeling dat we hem aanroepen bij de naam. En de Bijbel zegt vervolgens, denk erom, al wie de naam Jehovah aanroept zal zalig worden. Dat wij dat wel anders vertalen, dat is niet zo erg. Daar gaat het nou niet om, als u maar weet dat dat er staat. Al wie de naam Jehovah, of Yahweh of Yahoo aanroept, die zal behouden worden. Het wordt vele malen herhaald, het komt voor in het Oude Testament, het wordt herhaald uiteraard in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus spreekt erover, de apostel Petrus spreekt erover. Al wie de naam Jehovah aanroept zal zalig worden. Maar de naam Jehovah is de naam van die God die ooit Israël verloste uit Egypte. Die God die zich kenbaar maakte aan Abraham, Isaac en Jacob, die God die zich kenbaar maakte aan Mozes, maar bovendien de God die aangekomen geroepen werd in de dagen van Enos, dan ben ik helemaal terug in Genesis, de naam die we het eerst vermeld vinden in Genesis 2, vers 4. De Heere God. Want als God zich openbaart, als God zichzelf als het ware vertoont, als God zich kenbaar maakt aan de mens, dan krijgt hij in de eerste plaats een naam en die naam is Jehovah. Het opmerkelijk is dat als de Heere, als Jehovah, als God zich openbaart aan Israël en met hen in een huwelijksrelatie treedt, dat wil zeggen met hen het verbond sluit, dan doet hij dat onder die naam. En die wordt bijna tot vervelens toe herhaald in de wet. Moet je dat maar eens lezen. En dan krijg je weer een wetsartikel en dan staat er weer, Heere, oftewel Jehovah, is mijn naam. Kijk, op zich is dat niet zo bijzonder. Wij kennen Jehovah als de God die in het Oude Testament zo'n belangrijke rol speelt in de geschiedenis van Israël en daarmee in de wereldgeschiedenis en ook in de heilshistorie. Maar het opmerkelijke is dat wij schijnen soms vergeten te zijn wie hij werkelijk is. Het is ik heb al gezegd, het is een beetje moeilijk dat we juist het zwaarste onderwerp eigenlijk op de eerste avond hebben. Ik kan u wel zeggen, als u vanavond goed doorkomt, heb je met de rest van de week niet zoveel moeite meer. Dit is het moeilijkste. Als we praten over ik ben de deur, praten we over een speciaal onderwerp. Maar als we praten over ik ben, dan praten we over alles bij elkaar. God in de meest absolute zin. Ik ben, de ik ben, is degene die existeert, die bestaat in zichzelf. Het is niet zomaar ik ben, zo van ik bestaat, is veel meer. Het is, ik existeer in mijzelf. Ik ben het leven. Ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid. De naam Jehovah is de aanduiding van existentie in absolute zin. Ja, misschien zeg ik het nou wat te moeilijk, maar het is ook niet zo makkelijk, hè? Wel, die Jehovah kennen wij in de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar het enige wat ik u vanavond eigenlijk wil voorhouden, dat is al moeilijk genoeg, is dat deze Jehovah uit de Oud-Testamentische geschiedenis op geen enkele manier iemand anders is dan Jezus van Nazareth. Ik weet niet hoe je dat hebt, ik ken die verschillende opvattingen ook niet, dat kan me ook eigenlijk niet zo erg veel schelen. De bedoeling is dat wij weten wat de schrift over hem leert. Wie is Jehovah? En aan de andere kant, wie is Jezus van Nazareth? Die mensen vragen hem niet voor niks, wie zijt gij? Ze begrepen het, wie zijt gij? En hij geeft een degelijk antwoord. En hij zegt, ik ben. En dat is het antwoord. Voor een Jood moet het voldoende zijn. Voor een heiden moet je het uitleggen, maar het mag ook niet zo moeilijk zijn. Ik ben, zegt de Heer. Met andere woorden, ik ben die ik ben. Kortom, hij is Jehovah. En laten we elkaar goed begrijpen, ik hou van duidelijkheid, laten we elkaar goed begrijpen, ik praat er niet over dat Jezus van Nazareth de zoon van Jehovah is. Ik heb het erover dat hij Jehovah is. Dat is wat de schrift ons voorhoudt. Het is een moeilijke materie, ik ben me ervan bewust, maar ik wil toch proberen aan de hand van enige schriftplaatsen dat voor u duidelijk te schilderen. Dat u zult zien dat de schrift er geen enkele twijfel over bestaat, laat bestaan, dat er geen verschil is in identiteit tussen Jehovah en Jezus. Er zijn vele schriftplaatsen, ik heb ook lang niet de tijd om ze allemaal na te gaan, maar ik noemde maar een paar die me zo in de gedachten schieten, op de briefjes staan er ook een paar, maar ik heb geen tijd om ernaar te kijken. Maar ik ga maar even naar Johannes 1, ik blijf maar even in het Johannes-evangelie. Hè. Johannes 1, daar staat een betrekkelijk eenvoudige uitspraak op het eerste gezicht. Er staat namelijk in Johannes 1 vers 18... Er staat, niemand heeft ooit God gezien. Als ik nou te lang pauzeer, dan klopt het niet meer, hè? Er staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En wat hier dus in eerste instantie geleerd wordt, is een eenvoudige waarheid, dat God zich openbaart in de zoon. De Zoon Gods is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Komt echt van de week nog een keer aan de orde, dus maak je zich niet ongerust. Maar wat hier dus gewoon staat, is dat God zich openbaart via de Zoon. Daar gaat het in dit schriftgedeelte over. Daar gaat deze hele, dit hele Bijbelboek feitelijk over. Dat God, zoals Hebreeën 1 dat ook zegt, in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Van het heelal eigenlijk. En ditzelfde hoofdstuk, Johannes 1, begint met: in de beginne was het woord. En het woord was niet alleen bij God, maar het woord was ook God. Dat wil zeggen, God is degene die zich van nature openbaart. Dat is woord immers. Woord maakt iets openbaar. Woord openbaart. Wel, in de beginne was het woord en het woord was God. En het woord is vlees geworden vervolgens. En het heeft onder ons gewoond. Dat is vers 14. En vers 18 zegt dan eigenlijk dat dat woord van God niemand anders is dan degene die wij kennen als Jezus Christus. Die de Zoon Gods is en die ons God heeft geopenbaard. Dat is allemaal waar. Dat mag niet zo'n erg moeilijke materie zijn, maar dat wordt van de week nogal teruggekomen. Maar waar het mij nu om gaat, is dat vers 18 van dit hoofdstuk zegt: niemand heeft ooit God gezien. Oh nee. En Adam dan, die met God wandelde in de hof. En Henoch dan, die wandelde met God en God nam hem weg. En Abraham dan, die visite kreeg. Bij meerdere gelegenheden trouwens. En we weten toch dat hij een ontmoeting had met God, of niet? Ja, en zo zijn er nog meer te noemen. Ik begin maar niet aan een opsomming, want het kost me allemaal veel tijd. Maar de hele Oude Testamentische geschiedenis door, vinden we dat God zich vertoont. En niet in de laatste plaats, vertoonde hij zich, zei het dan ook gedeeltelijk, aan Mozes. En toen de Heer Israël riep en zijn wet, zijn verbond sloot met Israël, de Sinaï, toen vertoonde God zich aan Mozes. Ik zeg het nou met opzet zo. Huh? Want hier staat: niemand heeft ooit God gezien. En de bedoeling is duidelijk genoeg. De bedoeling is namelijk dat de Zoon God, de enige geboren Zoon, die heeft ons God verklaard. Voor zover men God gezien heeft, heeft men Jehovah gezien. Ik zeg steeds, en het klonk voor mezelf ook vreemd, hè, dat Mozes een ontmoeting had met God en dat Abraham een ontmoeting had met God. Dat is in zekere zin waar, maar meer nauwkeurig. Hij had een ontmoeting met Jehovah. En die naam, dat wordt dan vertaald met Heere. In de Statenvertaling vind je dat terug. Het wordt met hoofdletters geschreven dan, het woord Heere. Dat betekent dat er in de grondtekst staat Jehovah. Abraham had een ontmoeting met de Heer, Jehovah, of eventueel Jehovah Elohim, maar niettemin met Jehovah. Dat wil zeggen, wat deze mensen gezien hebben, was Jehovah. En dit Johannes 1 vers 18 zegt uitdrukkelijk: niemand heeft ooit God gezien, want God heeft zich aan de mens geopenbaard in de gedaante van de enige geboren Zoon. Waaruit volgt, dat is heel gemakkelijk hoor, dat deze Jehovah in het Oude Testament niemand anders dan degene die wij in het Nieuwe Testament kennen als de Zoon. Namelijk de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil, dus het is dezelfde persoon. En we moeten ons goed realiseren dat wanneer wij over de Heere Jezus Christus leren dat hij God is geopenbaard in het vlees, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid enzovoort, dat dat meteen inhoudt dat wij een beschrijving geven, niet alleen van de Christus die wij in het Nieuwe Testament kennen, maar ook van Jehovah die we kennen in het Oude Testament. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En als God zich zichtbaar maakt, dan wordt gezien Jehovah. Ik weet niet of je op de hoogte bent met een beetje met Joodse theologie, met de Joodse gedachtegang, maar daarin kent men Jehovah in principe als de hoogste. En toch, wanneer heel diep op de dingen wordt ingegaan, dan spreekt men vervolgens over de Ensof. Over degene die staat achter Jehovah. Misschien zijn er zelfs Joden die ervan schrikken als je het vertelt, omdat ze er nooit bij stilgestaan hebben. Maar zelfs het Jodendom, het orthodoxe Jodendom, kent iemand achter Jehovah. Van Jehovah weten ze wie hij is, omdat hij zich openbaart in de schrift. Maar van degene daarachter weten ze niets. En als men probeert dan deze Ensof, deze geheimzinnige, te omschrijven, dan spreekt men alleen in negatieve termen over hem. Dat wil zeggen, men zegt, hij is niet dit en hij is niet dat. Hij is niet zus en hij is niet zo, want zegt men, men kan hem niet kennen. En weet u wat nou zo eigenaardig is? Dat ze eigenlijk groot gelijk hebben. En toch is het zo'n geweldig misverstand. De bijzonderheid is, en wij moeten daar echt diep van doordrongen raken. De bijzonderheid is dat de Jehovah van het Oude Testament niemand anders is dan de Christus der christenen. Wij zeggen Christus is de Zoon Gods. En we proberen misschien het Jodendom of een Jood daarmee te benaderen, dat wij geloven in de Heer Jezus van Nazareth als een Zoon van God. En een Jood, een orthodoxe Jood zal antwoorden als hij dat al zal doen. Hè? Maar als hij al antwoordt, dan antwoordt hij met onze God heeft geen zoon. En dan zijn we misschien perplex. Maar dat hoeft helemaal niet. Want het is volkomen juist. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, heeft geen zoon. Hij is de zoon. Degene die wij kennen als de zoon is volstrekt identiek aan Jehovah van het Oude Testament. Het is niet zo lang geleden dat onze Engelse broeder Quillen Jones daarover sprak, eigenlijk in Oudewater was het geloof ik op de conferentie, dat hij erop wees dat de prediking van de apostel Petrus op de Pinksterdag als climax had: gij, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, Jezus de Nazarener, gesteld heeft tot Jehovah en tot Christus. Dat hoe het ook zij, wanneer we nu spreken, vandaag aan de dag, over Christus als de opgewekte, dan zouden we in één adem moeten spreken over hem als Jehovah. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus van Nazareth door de opstanding in ieder geval weer gesteld heeft tot Jehovah, tot Heere staat er dan in onze Bijbelvertalingen, tot Jehovah en tot Christus. En dat kan ook niet anders. En dan komen we bij een ander probleem, wat er, een geschil wat er is tussen Jodendom en Christendom, dat is het probleem van de aanbidding. En dat lijkt me goed om dan het Oude Testament op te slaan in Jesaja. Ik neem maar wat hoor, want er zijn vele schriftplaatsen. Maar ik neem maar wat, dat wordt dan Jesaja. De duimgrepen in uw Bijbeltje zijn vermoedelijk versleten aan het einde van deze conferentie. Jesaja 42... Op de boekentafel verkopen ze nieuwe, dus dat geeft niks natuurlijk. Zonder duimgrepen. Zonder duimgrepen, want dat... Nee, daar houden wij niet van, hè. Jesaja 42, vers 8. Waar staat, ik ben de Heer. Nou, als u nou net zo'n mooie statenvertaling hebt als ik, dan zult u zien dat het woord Heer daar met hoofdletters geschreven is. En dat betekent dat er in de grondtekst in het Hebreeuws gewoon staat, Jehovah. Ik ben Jehovah. En dat kan ook niet anders, want er staat achter, dat is mijn naam. En Heere is niet de naam, Heere is een zelfstandig naamwoord. Hè? Maar Jehovah is een naam, en dat is wat er staat. Ik ben Jehovah, dat is mijn naam. Vergeet het nou niet, hè? Ik ben Jehovah, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik geen andere geven. Als wij God eer willen geven, dan roepen wij hem aan onder de naam Jehovah. Ik praat over het Oude Testament. We hebben de Heer Jezus leren kennen ook als de Christus. En we hebben er nog een paar titels bijgeleerd. Daar gaat het nou niet om. Maar wanneer ik spreek vanuit het Oude Testament, dan moet ik zeggen dat op Israël gezegd werd, denk erom, als je God eer wil geven, jullie God, de God van Israël eer wil geven, dan roep je hem aan onder zijn naam. En die naam is Jehovah. En al wie die naam des Heeren aanroept, zal zalig worden. En de Heere zegt, Jehovah zegt, dit is mijn naam en mijn eer zal ik geen ander geven, nog mijn lof de gesneden beelden. En dat is duidelijk genoeg, dat het Oude Testament leert dat niemand anders ooit aanbeden mag worden dan Jehovah. En dat die naam aan ons bekend gemaakt wordt, niet opdat wij hem zouden lastigvallen of zouden ontheiligen, of zelfs zouden verbasteren tot een vloek, maar opdat wij die naam zouden aanroepen om te aanbidden. Dat is de bedoeling. Als de Bijbel spreekt over de naam, dan staat het altijd in verband met aanbidding. Opdat wij zouden knielen. Ja, ik kom nog op Filippenzen straks. Hè? Ja. Maar hier staat het duidelijk genoeg. De Heer, Jehovah staat er, is een jaloers God. Ik ben Jehovah en ik ben jaloers, zegt de wet. En ik ben de enige die aanbeden mag worden. En wat een Jood en Christen kwalijk neemt, is dat hij naast Jehovah een ander aanbidt. Dat is het misverstand. Want wij aanbidden geen ander. Wij aanbidden dezelfde die wij hebben leren kennen als de Christus. Vooral door zijn opstanding, door zijn lijden, sterven en opstanding. Wel, een orthodoxe Jood gelooft niet in de dood en opstanding van de Messias. Helaas. En daarom kennen ze hem niet zo. En daarom prediken wij hem zo, vanzelfsprekend. Dat is wat de apostelen ook deden, waar we Petrus een begin mee maakten op de Pinksterdag. Dat is duidelijk genoeg. Maar het gaat erom dat wij, als wij aanbidden, niemand anders aanbidden. God, ik weet wel dat wij de naam Jehovah niet gebruiken. Maar ik zal u straks laten zien dat de naam Jezus in feite volstrekt identiek is aan de naam Jehovah. En dat ze in de Bijbel ook door elkaar gebruikt worden. Met name in het Nieuwe Testament. Maar het is dezelfde persoon. Wij aanbidden geen ander. Wij aanbidden de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die wij hebben leren kennen als Jezus van Nazareth. Maar die wij vervolgens hebben leren kennen via de Colossensebrief bijvoorbeeld als onze Heere Christus. Israël claimt Jehovah te dienen. Maar wij, zegt Colossense, gij zegt de apostel daar, gij dient de Heere Christus. Gij dient Jehovah Mashiach. Ja, meestal zegt men Yeshua of Joshua Mashiach. Jezus de Christus. Hè? Maar het is ook Jehovah Mashiach. Hij is geen ander. Hij is dezelfde. Dat is een belangrijke waarheid die we goed voor ogen moeten houden. De naam is de naam van God zelf. Maar achter die naam zien wij degene die wij kennen als de Zoon. En als Abraham dan ook een ontmoeting heeft met de Heere God, dan ontmoet hij degene die vele jaren later stierf aan het kruis van Golgotha. En dat is de wezenlijke achtergrond van dat gesprek wat de Heer Jezus voerde in Johannes 8. Och, lees je het nog maar eens door in je eigen tijd. Het is toch duidelijk dat als de Heer zegt van, eer Abraham was ben ik, dat dan de Joden zeggen van, je bent nauwelijks 50. Nou, hij was nauwelijks 30, maar goed. Hè, maar zeg, u bent nauwelijks 50 en gij hebt Abraham gezien. Daaruit volgt dat zij begrepen dat hij inderdaad Abraham ontmoet had. En in datzelfde hoofdstuk spreekt hij ook over Abraham alsof hij inderdaad met hem gesproken heeft rechtstreeks. Alsof het zijn vriend was. Ik wilde het zo zeggen, maar zo moest ik het natuurlijk ook zeggen. Want de Bijbel spreekt erover dat Abraham de vriend was van God. En dat God, of de Heere God, zijn dingen, zijn zaken, zijn wegen, zijn plannen ook bekend maakt aan zijn vriend. En aan zijn liefhebber, namelijk Abraham. En de Joden legden dat inderdaad zo uit en bespotten hem daarom. En dan zegt de Heer, ter verklaring, eer Abraham was, ben ik. Ik verbaas me erover dat het is blijven staan in de vertaling. Hè, want het is natuurlijk geen goed Nederlands, hè. Eer Abraham was, ben ik. Maar zo staat het er nou eenmaal in de grondtekst. Eer Abraham was, ben ik. Want ik ben die ik ben. En dus ben ik de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega. Degene die gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Jehovah, Jehoshua, Mashiach. De Heere Jezus Christus is één en dezelfde persoon. Hij is degene die God aan ons openbaart. Of anders, waarin God zich aan ons openbaart. Ik heb het eerder gezegd en ik blijf dat herhalen. Ooit vroeg iemand mij eens, van hoe moet ik mijn God voorstellen? Dat bedoelde zeker filosofisch te zijn of zo. Hoe moet ik mijn God voorstellen? Hoe moet ik mijn God voorstellen? Er is natuurlijk maar één antwoord, hè? Vorm u een beeld van Jezus van Nazareth. Maar dan compleet. Wie is hij? Wie is hij? Hij is de geopenbaarde Godheid. Hij is de Zoon die God aan ons openbaart. Hij is de voorstelling, hij is de veruiterlijking van het wezen van God. Niet alleen nu, zeker niet alleen in de dagen van de apostelen, in de dagen van de evangelisten dus, maar dat is hij altijd geweest. In de beginnen was het woord. Vanaf de beginnen openbaart God zich in de Zoon. En als de Joden aan hem vragen, wie zijt gij, zegt hij, hetgeen ik u van de beginnen ook zeg. Want in de beginnen was het woord en hij is dat woord. Zie, dat is het Johannes Evangelie. Het is goed om daarover na te denken. Om ons bewust te zijn dat we niet een mens zijn nagevolgd zomaar. Jezus van Nazareth, een mens. Die toevallig wat goede idealen had, die misschien een goed voorbeeld gegeven heeft. Maar dat we zijn nagevolgd onze schepper zelf. En daar zal ik dan mee verder gaan. Aan de ene kant gezien dus dat Johannes 1 leert dat God zich alleen openbaart in de Zoon. En dat niemand God ooit gezien heeft. En als men dus God gezien heeft, heeft men de Zoon gezien. Hè? Met andere woorden, de Heer die aan de mens verscheen was dezelfde als degene die wij kennen als Jezus van Nazareth en vervolgens als de Christus. Aan de andere kant zien we dat de Bijbel leert dat er maar één is die recht heeft op aanbidding, dat is Jehovah. En dus aanbidden wij hem omdat wij hem kennen als Jezus Christus, onze Heere Jezus Christus, wel te verstaan. Maar er zijn meer van deze argumenten die we regelrecht aan de schrift kunnen ontleden. Een van die duidelijke argumenten is bijvoorbeeld die uit Zacharia 12. Dat is ook waar de vertalers nogal moeite mee hebben. Zacharia 12 is een nogal wat lastig vers. Nou, niet zozeer voor ons, maar wel voor hen die de wet verstaan, zou ik bijna zeggen. Hè? In Zacharia 12... is namelijk Jehovah aan het woord. Er staat namelijk in Zacharia 12 vers 1... de last van het woord des Heren over Israël. En de Heer spreekt in deze verse en hij zegt, ik zal. En ik zal. Ik doe dit en ik doe dat. En daarna staat er, de Heere zal en de Heere doet. Enzovoorts. En dan uiteindelijk komen we terecht in vers 10... waar staat, doch over het huis Davids, dat is het koningshuis van David uiteraard, over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ik kijk even de kring rond wie er een nieuwe vertaling gebruikt. Want daar staat er wat anders, hè? Ja, wat staat er fout, sorry. Er staat, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daarna gaat de zin verder, namelijk, en ze zullen over hem rouwklagen, als met rouwklagen over een enige zoon, en ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En de vertalers zeggen, dat eerste mij, dat is natuurlijk een fout, want het moet natuurlijk allemaal hem zijn. Hè? Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben, ze zullen over hem rouwklagen, ze zullen over hem bitterlijk kermen. En dan is het wel goed Nederlands, maar theologisch klopt het niet meer. Hè? Ja, er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar wie zegt dat? Dan zeggen we, dat is de Heer Jezus natuurlijk. Ja, maar wie zegt het? Wat staat er? Wel, er staat dat de Heere spreekt, dat Jehovah spreekt. Dat is een hele hoofdstuk lang al. De Heere spreekt, Jehovah spreekt. En het is Jehovah die zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan is de vraag, wie is er dan doorstoken?
Jezus.
Ja, Jezus van Nazareth. Maar u ziet dus dat het echt gaat om dezelfde persoon. Het was Jehovah die stierf aan het kruis van Golgotha. Het was de God van Israël zelf, hoogst persoonlijk, die door Israël zelf doorstoken werd. Ja, ze wisten niet wat ze deden, zegt de Heer ook zelf. Ik zeg het ook niet als beschuldiging. Ik zeg het alleen als vaststelling van het feit, net als dat de schrift dat doet en net als dat de apostel Petrus dat doet, die zegt er ook bij, deze Jezus die gij gekruisigd hebt, die is door God gesteld tot Jehovah en tot Christus, Handelingen 2. Zie dus waar het om gaat, is dat degene die stierf aan het kruis geen andere was dan degene die aan Israël verscheen op de Sinaï en die zei, ik ben Jehovah, uw God, die u uit Egypte hebt uitgeleid. Zie. En ik weet, er zijn er heel wat mensen die zouden willen dat hier wat anders stond in Zacharië 12 vers 10. En in onze Nederlandse vertaling is er aardig in geknoeid. Maar in het Hebreeuws niet. Het is niet omstreden wat er in het Hebreeuws staat. Het staat er duidelijk genoeg. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ook Israël, maar ook wij, behoren uit de schrift te weten dat degene die doorstoken zou worden, niemand anders is dan de Heere God zelf. Zie? Ja, ik ga niet van onderwerp veranderen. Ik ga het niet moeilijker maken dan het is. Het gaat om deze eenvoudige gedachte vanavond, dat Jezus die wij kennen, wiens eigendom wij zijn, dezelfde is als de Heere God, uit het Oude Testament. Dat is van allergroot belang. Want dat belang wordt ook onderstreept als in feite verwezen wordt naar deze profetie uit Zacharië 12, in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 7. Ja, probeert u nou niet al die versen die we lezen in één keer te begrijpen. Ik probeer ze niet eens uit te leggen. Ik probeer alleen maar te laten zien dat die verzen in ieder geval leren dat Jehovah en Jezus dezelfde persoon zijn. Daar gaat het ons vanavond om. Niet meer, hè? Maar ook niet minder ook. Hè? Dus we gaan naar Romeinen 7. Waar staat in vers 1? Weet gij niet, broeders, want u spreekt tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. En als wij de wet verstaan, dan weten wij dat de wet in feite de huwelijksrelatie regelt tussen de Heere en Israël. Jeremia 31 leert dat Jehovah, dat de Heere met Israël getrouwd was. Ooit, bij de uittocht uit Egypte. Zie, het was een huwelijksrelatie. En voor de rest verwijs ik me naar de boekentafel. He? Dus het was een huwelijksrelatie. Maar wat hier nou gezegd wordt, is dat een huwelijk duurt tot aan de dood van de man. Het is op zich niet zo sensationeel, waar het niet dat hier waarheden aan gekoppeld worden in verband met het nieuwe verbond. Er wordt namelijk gezegd in vers 3, daarom dan indien zij eens anderen mans wordt terwijl de man leeft, zo zal ze een overspeelster genaamd worden. Met andere woorden, als Israël de vrouw zich zou verbinden, gemeenschap zou hebben met een andere man, kortom met een andere god, dan zou zij daarom een overspeelster genaamd worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Ik ga dat niet uitleggen. Ik praat niet graag over de vrouw van een ander, zal ik maar zeggen. Hè? Maar er zijn profetieën genoeg waarin de Heer zich in die termen over Israël uitlaat. Wegens overspel, wegens hoererij. Ze zal een overspelster genaamd worden. Israël mocht geen ander dienen dan Jehovah. Maar wat staat hier nou? De apostel zegt, denk er wel om, dat geldt onder die wet. Dat geldt onder dat huwelijk. Maar dat huwelijk wordt beëindigd door de dood van de man. En hij zegt dus in vers 4, of in vers 3 nog, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens anderen mans wordt. En hij zegt dan, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, enzovoort. En wat de apostel zegt, in eenvoudige termen, is, je kunt rustig Jezus van Nazareth, die wij kennen als de Christus, dienen. Natuurlijk zegt de wet, je zult geen andere goden dienen, en voor mijn aangezien, je zult niemand anders dienen dan Jehovah. Maar Jehovah stierf en dus is er verandering van wet. En omdat dat zo is, is Israël vervolgens vrij om zich te verbinden aan wie dan ook. En de apostel zegt, wel het beste is je te verbinden met degene die uit de dood is opgewekt.
Hij noemt hem dan een ander. Uiteraard een andere man, omdat het gaat om een nieuw huwelijk. Dat is waar. Maar niettemin is het zo dat degene die uit de dood wordt opgewekt fundamenteel dezelfde is als die de dood inging. De Heer Jezus stierf. De Heer, Jehovah Jezus, stierf. Maar hij werd ook opgewekt. En deze hele gedachtegang berust op de eenvoudige waarheid dat Jehovah niemand anders is dan Jezus. Want waar stierf dan Jehovah? Waar stierf dan ooit? Wanneer stierf dan ooit de God van Israël? Dat is mijn antwoord. Dat is aan het kruis van Golgotha. Waar de God van Israël zijn leven gaf voor Israël, zoals de herder der schapen zijn leven gaf voor de schapen. Maar dat is een onderwerp voor een andere gelegenheid deze week. Hè? De God van Israël gaf zijn leven voor Israël. Dezelfde God met wie Israël als volk onder het oude verbond getrouwd was, diezelfde God stierf aan het kruis van Golgotha. En als dat niet zo is, dan leeft Israël nog onder de wet. En er is er ook voor ons maar één manier om God te dienen, namelijk onder de wet. En dat is in strijd precies met de strekking van niet alleen dit hoofdstuk, maar in feite met de strekking van het gehele Nieuwe Testament en eigenlijk ook met het Oude. Maar daar mag u nog een paar dagen over nadenken. Hè? Waar het maar om gaat is dit, dat deze hele gedachtegang gebaseerd is op het feit dat Jehovah van de Sinaï dezelfde is als Jezus van Golgotha. En wat op de Sinaï begon, werd beëindigd op Golgotha. Het huwelijk wat gesloten werd op de Sinaï en in de woestijn, werd definitief en voor altijd beëindigd op Golgotha. En nou ik het daar toch over heb, ga ik maar precies nog één stap verder. Namelijk naar de Korinthebrief, naar 1 Korinthe 11... En dan denk ik dat ik aardig aansluit bij deze morgen, hoewel ik er niet bij geweest ben. Maar daar staat in 1 Korinthe 11 vers 26. Want zo dikwijls gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van Jehovah. Neem me niet kwalijk dat ik het meteen in het Hebreeuws zeg. Maar dat is wel de betekenis. Zo verkondigt de dood van Jehovah. De dood van Jehovah. Zo verkondigt het feit dat hij dood is. Dat wij dus niet meer leven onder het oude verbond en onder de bedekking van het oude verbond. Dus ook 1 Korinthe 11. Maar dat wij hem kennen, de Heer hebben leren kennen, van aangezicht tot aangezicht. Want door de dood des Heeren, door de dood van Jehovah, is een einde gekomen aan het oude verbond. En daarom is de mogelijkheid geopend om te leven onder een nieuw verbond. En daarom wordt hier gesproken over het bloed des Nieuwe Testaments. Wordt gesproken over een nieuw verbond. Want zolang wij deel hebben aan een nieuw verbond, zo geven wij ook uitdrukking aan het feit dat het oude verbond voorbij is. Dus het gaat dubbel op. We getuigen aan de ene kant van het oude dat voorbij is. Van de dood des Heeren, de dood van Jehovah. Is dat niet Jezus? De dood van het oude verbond dus, en het leven wat er is onder het nieuwe verbond. En dat is dan ook in feite de strekking van de rest van het Johannesevangelie waar we het van de week over zullen hebben. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de deur. Ja, de levende deur. Begrijpt u wel? Ik ben de herder, jawel, de levende herder. En voor altijd levend. Kortom, het spreekt over het leven van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Het was Jehovah die stierf. En als het niet zo is, dan is het oude verbond niet beëindigd. Je ziet dat het toch elementaire waarheden zijn. Het gaat niet om iets wat voor speciale mensen bestemd is die er een beroep van willen maken of zo, dat we dit zouden leren. Maar het gaat erom dat het de basis is van de heilswaarheden waaruit wij leven. Jehovah stierf. Maar hij verrees uit de dood. Maar door die weg van vernedering en daarna van verheerlijking is er een eind gekomen aan de slavernij en aan het diensthuis. En nou heb ik het niet meer over Egypte. Dan heb ik het over de wet zelf. Want zoals eens Jehovah Israël verloste uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte, waarbij men zelf stenen moest maken, door werken, zo heeft Jezus van Nazareth, De Heere Jezus Christus, ons uitgeleid uit het diensthuis, spreek maar in het meest veelomvattende zin van het woord, ons, de hele mensheid, uitgeleid uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte in overdrachtelijke betekenis, namelijk uit de slavernij van de wet, waaronder wij door eigen werken verondersteld werden gerechtvaardigd te worden, wat nou eenmaal niet kon. Je kan nou eenmaal van stro geen stenen bakken. Ik heb altijd gedacht, hoe konden die mensen in Egypte nou van stro stenen bakken? Weet u, hè, dat ze daar stenen moesten bakken? Stromen, ik weet nog niet. En ik heb dit erop gevonden, dat kon waarschijnlijk ook helemaal niet. Hè? Want je moet niet zelf stenen bakken. De schrift houdt ons een rotsteen voor. Christus zelf namelijk. De Heere zelf. De rotsteen uws heils. Wie onze aanbidding toekomt. Want de Heere is de rotsteen van Israël. Maar is ook onze rots die niet wankelt. De kostelijke steen, de beproefde steen. Die we niet zelf gebakken hebben, maar die God tot stand gebracht heeft. Die God wel vast gefundeerd heeft, Jesaja 28. En wie gelooft, die zal niet vluchten. Wie gelooft, zal niet haasten. Wie gelooft, zal niet wegvluchten bij die rotstater, maar hij zal erop bouwen. Dat doen wij. Niet op eigen stenen die we in slavernij onder de wet gemaakt hebben. Of die we gemaakt hebben door onze eigen ethiek, door onze eigen leefregels. We hebben niet onszelf aangenaam gemaakt voor God, in slavernij, onder een juk. Maar we zijn voor God aangenaam gemaakt door de Heere Jezus Christus zelf, die onze steenrots is waarop wij bouwen, maar bovendien waaruit wij drinken van het levend water. Nou, dat is genoeg voor een hele week Bijbelstudie, dacht ik eigenlijk, hè. U ziet, u krijgt wel waar voor. Ze hebben geklaagd dat het een beetje duur is hier. Maar dat valt wel mee, hoor. Ik zeg altijd maar zo. Ik bedoel het niet hoogmoedig, maar ik zeg altijd maar zo. Wat je hier hoort, hoor je bijna nergens anders meer. Wel, laten we verder gaan. Laten we zien welke argumenten de schrift nog meer aangeeft voor het feit dat Jehovah niemand anders is dan Jezus. In de eerste plaats moet ik natuurlijk noemen wat er gezegd wordt in Joël 2. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat wil zeggen, behoudenis is er door Jehovah. Diezelfde God van het oude verbond. Diezelfde God van de wet. Is degene door wie wij gerechtvaardigd worden. Het is heel opmerkelijk, en ik doe het maar weer uit het hoofd. Joël 2 zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Petrus zegt in Handelingen 2, en dan leest het gewoon voor. Hij zegt, al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En de apostel Paulus, in Romein 10 is het, die zegt, al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Kortom, al wie de naam Jehovah aanroept, zal behouden worden. Let wel, ik heb genoemd Joël, het Oude Testament. Ik heb Petrus genoemd, de Pinksterdag, de bekende, soms ook beruchte Pinksterdag, neem ik niet kwalijk. Maar ook de apostel Paulus haalt het aan. Maar nou is het merkwaardig en dan ga ik naar Handelingen 4. Niet Handelingen 2, maar Handelingen 4. Waar weer de apostel Petrus aan het woord is en hij richt zich tot de leidslieden van Israël. Dezelfde Petrus die in Handelingen 2 zegt, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Diezelfde Petrus zegt in vers 11 van Handelingen 4. Deze is de steen. Ik wist niet eens dat het er stond, want dat kan ik allemaal niet onthouden. Hè? Dus, maar je hebt hem daar, hè? De steen. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is. Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Een topsteen. Je moet denken aan de top van een piramide. Een steen des hoofds. Des hoeks is hij geworden. Hij is verheerlijkt en verhoogd geworden. En dan staat er, en de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En over wie heeft hij het nou? Dan moet hij niet in mij kijken, moet hij in de Bijbel kijken gewoon, hè? Ja, er staat, over wie heeft hij het? Vers 10. Zo zei u allen kennelijk, en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, en u ziet de naam Heer helemaal niet staan, dat door Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, wij zouden zeggen, als hij een beetje tactiek had gehad, een beetje gevoel voor tact had gehad, had hij dat er niet bij gezegd. Hè? Maar hij had meer gevoel voor de waarheid, denk ik altijd. Maar hij zegt, deze Jezus Christus de Nazarene die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, sta deze voor u gezond. En deze Jezus de Nazarene is die steen. En er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Welke naam? Jezus van Nazareth heeft hij het over. Maar het is dezelfde Petrus die in Handelingen 2 zegt, al wie de naam Jehovah aanroept zal zalig worden. En nu zegt hij, er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan die van Jezus van Nazareth. Hoe heet dan Jezus van Nazareth? Nou, wat, precies wat hij in Johannes 8 zei, ik ben, namelijk Jehovah. Want de naam des Heeren, de naam Jehovah, is een naam van Jezus van Nazareth. Het is volstrekt dezelfde persoon. Vandaar dat je het zo kan zeggen, er is volstrekt geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Eenvoudig? He? Dat is dan niet zo moeilijk. Ik zeg altijd maar zo, ik word gelukkig niet gehandicapt door enige theologische kennis. He? Ja. Dat kan lastig zijn. Ja, u vindt dat misschien gek dat ik zo'n uitspraak doe. Maar ik heb hem in 1 week tijd gelezen van Calvijn. Van wie gezegd wordt, het grote voordeel dat de man had was dat hij geen theologische opleiding had. En ik heb het gelezen van Louis Sperry Chafer. Een man die wij in onze kringen hoog aanzien houden. Vanwege de enorme schat aan bijbelstudiemateriaal die hij geproduceerd heeft. Standaardwerken. Louis Sperry Chafer. Van hem is duidelijk, wordt in zijn biografie meteen gezegd. Hij had geen opleiding, daarom had hij een goede kijk op de schrift. Hij had geen ballast. Zie? En het wordt van nog iemand gezegd, las ik in diezelfde week ook in mijn Bijbel. En het was van de Heer Jezus zelf. Hè? We zijn in goed gezelschap. Wie is hij? Hij heeft niks geleerd, staat er. Hoe kan hij dat nou weten? Het wordt gezegd van een blind geborene, een simpele gelovige. Hoe kan hij dat nou weten? Geen ongeletterde. Hè? Maar hij had een geloof. En hij geloofde in het woord van God. Dat is niet zo moeilijk. Als je al die dingen buiten beschouwing laat, je houdt het woord van God over, is het een eenvoudige zaak. Dat Jezus dezelfde is als Jehovah, die aan Israël verscheen, die aan Abraham verscheen, die aan Henoch verscheen, die aan Adam verscheen. De God waarvan het Jodendom zegt dat hij met de mens meeging in deze schepping. Het is duidelijk dat het een uitspraak is die zonder meer van toepassing is op Jezus van Nazareth. En hij is onze zaligheid en door geen andere naam worden wij gerechtvaardigd. Het is een ander argument wat ik ook wil aanhalen, omdat het elementair is ook voor ons behoud. Dat is namelijk, Jeremia 23, waar de Heer ook met een speciale naam genoemd wordt. Jeremia 23 is dat. Heel geweldige profetie die we ook al eens eerder op een conferentie hier hebben aangehaald. Jeremia 23, waar staat in vers 5? Ziet de dagen komen, spreekt Jehovah, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de ganse aarde. Een rechtvaardige spruit dus die gerechtigheid zal doen. Mooi, hè? Er staat er dubbel op. Een rechtvaardige spruit die gerechtigheid zal doen. Maar het kan niet op, want er staat, in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. En die naam is Jehovah. Staat er. En zijn naam zal zijn de Heere. Dit is de naam waarmee men hem zal noemen, namelijk de Heere, of Jehovah, onze gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu, zoiets, hè. De Heere, onze gerechtigheid. Dus, er wordt dubbel gezegd, hij is Heere. Dat wil zeggen, hier staat dat de spruit uit het huis van David, Jezus, de zonen Davids, hè. Dat de spruit uit het huis van Davids, kortom de Messias van Israël, niemand anders zou zijn dan Jehovah. Staat hij gewoon open en bloot. Niet zo vaag, zoals sommigen zeggen, als in Zacharië 12, hè, wat we net gelezen hebben. Ze zullen mij aanschouwen. Dan zeggen ze, ja, dat zal wel een spelfout zijn, een fout bij het overschrijven. Maar hier staat het duidelijk genoeg. Een spruit aan David, die koning zal zijn, het gaat duidelijk om de Messias en de staat. Men zal hem noemen Jehovah. En dan erachteraan onze gerechtigheid. Een rechtvaardige spruit die rechtvaardigheid zal doen en die de gerechtigheid van Israël niet zou geven, maar zelfs zou zijn. Jehovah die onze gerechtigheid is. Maar wie is onze gerechtigheid? Ja, ik hoor het wel, hè. 1 Korinthe. 1 Korinthe 1, bijvoorbeeld, hè. Wie is onze gerechtigheid? Wel staat het duidelijk genoeg. Dat is Christus zelf. Ik moet toch eens een nieuwe Bijbel kopen, hoor. Want het ding dat versnijdt veel te hard zo, hè. 1 Korinthe 1 is dat. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Christus Jezus. Die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid. En heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in. Dat wou ik zeggen. Wie roemen in Jehovah. Maar het is duidelijk uit vers 30 dat het gaat om Christus Jezus. Christus Jezus is geworden onze gerechtigheid, opdat we zouden roemen. Ja, logischerwijze in Christus Jezus, maar dat staat er niet, hè? Het staat opdat we zouden roemen in de Heer, in Jehovah zelf. Want hij is dezelfde. Zie. Wel, ik kan natuurlijk veel meer dingen willen zeggen, dat weet u wel, hè. Maar ja, dan komt u misschien volgend jaar nog eens terug. Maar één ding, dat kan ik niet nalaten op te merken. Dat is dat in het Nieuwe Testament zo uitdrukkelijk gesproken wordt over Jezus Christus, of Christus Jezus, als over de Ik Ben. Ik heb hier een lijstje voor me liggen, ik lees daar maar even zo vanaf. Daar staat in Jesaja 48, ik ben hem, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En in Jesaja 41 staat ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. En in Jesaja 44, Jehovah, de eerste, de laatste en behalve mij is er geen God. Hij is de eerste en de laatste en daarbuiten is niks. En er komt een Jood en die zegt, ja, er staat in de Bijbel, Jehovah is de eerste en de laatste, daarbuiten is niks, wie ontbidden jullie eigenlijk? Hè? Nou, dezelfde, Jehovah, de eerste en de laatste. En dat is duidelijk genoeg, want als ik dan meteen spring naar het laatste Bijbelboek, dan vind ik dat me zo 5 keer vermeld. 5 teksten heb ik hier opgeschreven, misschien zijn er nog wel meer, hè, maar volledig is toch nooit. Maar er staat, ik ben de alfa en de omega, ik ben het begin en het einde, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Dat is ook hetzelfde, het begin en het einde. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Ik ben degene die is en die was en die komen zal. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Zie? En de grootste waarheid van dit alles is, en dan kom ik terecht zoals ik beloofd heb in Filippenzen 2. De grootste waarheid is dat deze Jehovah weliswaar dezelfde is als de Christus die wij kennen. Maar in die tussentijd is er wel wat met hem gebeurd. Hij is gestorven, hebben we gelezen, en hij is opgestaan. Dat was Romeinen 7. Maar hier vinden we het ook. Er staat in Filippenzen 2 over Christus Jezus. Zo wordt hij genoemd in vers 5. En er staat er over hem in vers 6, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Hij had zijn godheid niet gestolen, staat er. Hij was God. Hij had niet gedaan wat mensen doen, namelijk zich tot God verklaren. De mens leeft tegenwoordig met de inbeelding dat hij zelf God is. Dat hij zelf wel uitmaakt wat er gebeuren moet. Enzovoorts, hè. Die deed wat goed is in zijn eigen ogen, heet het in het Oude Testament. In onze dagen heet dat, nee, zal ik niet zeggen wat het heet. Daar heb ik een paar namen voor. Hè? Maar het is heel gewoon, men vindt dat tegenwoordig heel gewoon. Men heeft de mens tot norm verheven. Men heeft de mens tot God verklaard. Hè? En dit is een gestolen godheid. Het is geen godheid. Maar hier staat van Christus Jezus dat hij in de gestaltenis God zijnde het geen roof heeft gehad om Goden even gelijk te zijn. Om te staan op hetzelfde niveau als God zelf, als de onkenbare zelf. Maar daar staat er, maar, de tegenstelling, maar deze Christus Jezus, die de Heer is, deze heeft zichzelf letterlijk in het Grieks ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. De inhoud, de rijkdom die hij in zijn persoon van oorsprong aan heeft, of moet ik zeggen had, heeft hij opgegeven, heeft zich ontledigd. En hij is alleen als uiterlijke verschijning naar de aarde gekomen. Onder de naam van Jehoshua, van Nazareth. Het is een verbastering van de naam Jehovah. Alleen de uitgang van de naam is gewijzigd, maar het is in principe dezelfde naam. Hij heeft zich geledigd en heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij is niet alleen Jehovah, de Heere, hij is ook de knecht van Jehovah. De knecht namelijk Jehovah. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Hij was gelijk aan God, zegt vers 6. Hij werd gelijk aan de mens. Hij heeft zichzelf vernederd. Dat is een vernedering. Wij denken, we leren vandaag aan de dag zelfs van de kansel, dat als je nou maar gelijk wordt aan een mens, dan ben je eigenlijk zo goed als God. Menselijkheid is het hoogste wat wij tegenwoordig als mens als ideaal kennen. En het wordt niet door ongelovigen gepredikt, dat wil zeggen door niet-christen, maar door hen die zich christenen noemen en zelfs van de kansel. Dat is heel gewoon hoor. Dat is niks bijzonders. Als je maar menselijk bent. Maar hier staat dat het zijn als een mens dat het een vernedering is. En de Heere zelf, de Eeuwige, de Almachtige, die heeft zich vernederd. Als een Jood leest of deze naam Jehovah tegenkomt in het Oude Testament, dan leest hij hem niet. Dat spreekt hij niet uit vanwege de traditie. En daarvoor in de plaats leest hij de Eeuwige of de Almachtige. Omdat dat verklaringen zijn van de naam. Het zijn een soort vertalingen van de naam. Jehovah, ik ben, betekent, ik ben altijd. Kortom, ik ben eeuwig. En dus leest men de eeuwige. En als men eeuwig is, is men ook almachtig. En dus leest men Jehovah, de almachtige. Maar deze almachtige en eeuwige is de mensen gelijk geworden, heeft zich vernederd tot het niveau van de mens. Het is het laagste niveau wat je denken kunt, hoor. Het is helemaal op de bodem. Lager kan niet, want dan ben je zelfs geen mens meer. En toch ging het nog lager. Er staat, hij is zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. U ziet, hij, de Heer zelf, God, de schepper van hemel en aarde, zoals hij zich aan ons openbaart, die God is vernederd geworden, is gestorven, de schandelijke dood aan het vloekhout. Want een ieder die aan het hout hangt, die is vervloekt, zegt de schrift. En dan staat er, en dat is de wonderbare boodschap die wij als gelovigen kennen en prediken, waarin wij ons verblijden. Er staat, daarom, juist daarom, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. God heeft dezezelfde Heere Jezus verhoogd. Juist omdat hij gehoorzaam was. Juist omdat hij vernederd werd. Gehoorzaam is geworden tot de dood en de dood des kruises. Daarom heeft God hem verhoogd. Niet ver. Nee. Zo ver als maar mogelijk is. Tot de uiterste maat. Uitermate betekent niet heel ver. Dat betekent, het kan niet verder. Als je omhoog gaat, is er echt een punt waar je niet verder mee kunt. Waar je niet hoger mee kunt. Het is een uiterste maat. Daar ben ik zo blij mee dat ik dat geleerd heb. Dat er een uiterste verhoging is. En die uiterste verhoging, dat is in de hemel der hemelen zelf. Dat is de plaats waar de troon van God staat. En deze Jezus die vernederd werd en die vervloekt werd, die is door God uitermate verhoogd en is, hem is gegeven, staat er, een naam welke boven alle naam is. Hij was de Heere, hij was Jehovah, hij was de Eeuwige en heeft zich ontledigd. Maar juist daarom heeft God hem weer gesteld op die hoogste positie, als de Eeuwige. Maar nu, door zijn opstanding als de eersteling van een nieuwe schepping, door zijn dood en opstanding heeft hij niet alleen een einde gemaakt aan de bedeling van de wet en van het juk van de wet, heeft bovendien een begin gemaakt aan een nieuwe schepping die hij beloofd had te zullen maken. Oh, er is veel meer gebeurd. We hebben er bij vorige conferenties uitgebreid over gesproken. We zullen het nog doen. Daar raken we nooit over uitgepraat. Hè? Maar waar het om gaat is dat hem een naam gegeven is boven alle naam. Er is geen hogere naam. Let wel, het Oude Testament zegt Jehovah is het hoogste wat er is en blijft ook altijd. Het is eeuwig. En hier staat dat Jezus van Nazareth die hoge naam gekregen heeft. Niet in plaats van de Heer. Niet in plaats van Jehovah. Maar omdat hij Jehovah is. Ik durf niet eens te zeggen was. Omdat hij Jehovah is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Niet alleen de eersteling van een oude schepping, maar bovendien ook de eersteling van een nieuwe schepping. Dat komt er dan nog eens overheen. Maar de hoogte die hij heeft, is de uiterste hoogte die er is. En dan staat er, hem is die naam gegeven, opdat in de naam van... Ja, niet in de naam des Heren, staat er, hè, maar er staat opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Wel, als Jezus een ander is dan Christus, dan wordt de godsdienst van het Oude Testament opgegeven en dan komt er een nieuwe godsdienst voor in de plaats. En dan hebben de Joden gelijk die ons als christenen voor ketters versnijden. Ja, dat is zo. Maar zo ligt het niet. Integendeel, wat de apostel Paulus zegt is dat wat hij predikt juist de vervulling is van het Oude Testament. Volledig in overeenstemming daarmee. En juist omdat het de vervulling daarvan is. Een overeenstemming met al wat in het Oude Testament gepredikt wordt. Namelijk dat het door de naam van Jehovah zaligheid is. Dat Jehovah onze gerechtigheid is. Dat Jehovah alleen aanbidding toekomt. En wij leren, Christus komt aanbidding toe. Christus is onze gerechtigheid. Wie hem aanroept zal behouden worden. En zo is het maar net. Want hij is niemand anders dan Jehovah. En als wij spreken over de Heere Jezus Christus. Dan spreken wij over de Almachtige. Over de Eeuwige. En daarmee wil ik eindigen. Dat wil zeggen, door een schriftplaats aan te halen waar dat staat. In Openbaring 1 is dat. Er staan veel van die uitspraken trouwens, maar ik bedoel speciaal vers 8. Of had ik vers 7 lezen, daar staat... Ziet, hij komt met de wolk en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dat is de verwijzing naar Zacharia 12. He? Ook degene die hem doorstoken hebben. Ze zullen hem zien. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dat staat ook in Zacharia 12. En dan vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega. Wel, dat is Jehovah. De Ik Ben. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Zegt Jehovah, staat er. Zegt de Heere. Het is duidelijk dat het gaat om de Heer Jezus Christus. Maar het zegt de Heere. Die is en die was en die komen zal. En dan staat er zo fijntjes achteraan. De Almachtige. Want als je dan echt de naam Jehovah niet wil uitspreken, dan kun je nog altijd zeggen de Almachtige. En hier staat het. Want Jezus Christus is de Almachtige. Het was Jezus Christus die tot zijn discipelen zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hier staat gewoon de uitdrukking die aan Jehovah toegemeten wordt door het Jodendom, wordt hier gebruikt voor de persoon van de Heer Jezus Christus, de Almachtige. En de grootste genade, de grootste rijkdom van dit alles is dat wij deze Almachtige kennen terwijl hij gezeten is op de troon, een rechtvaardige troon, die bovendien een troon is van genade. Ik kan niet nalaten dat te zeggen. Hij is verhoogd. Hij heeft de hoogste plaats die er is. Hij zit op de hoogste troon die wij ons denken kunnen. De hoogste troon die ons ooit geopenbaard is door God zelf. En dat is een troon der genade. Een genadetroon tot welke wij kunnen naderen. Ook daar zullen we het van de week nog over hebben. Maar het is goed te weten dat wij iemand kennen die onze gerechtigheid is. Die in onze plaats leed en stierf, maar uit de dood opstond. En die leeft in de hemel. Omdat God hem uitermate verhoogd heeft. Het is de verhoogde zoon. De verhoogde slang. De zoon des mensen die verhoogd werd. Dat is eigenaardig. De schrift zegt, het Oude Testament zegt, het was Jehovah die zou nederdalen. En het Nieuwe Testament zegt, het is de zoon des mensen die zou opvaren. Ja, wij zouden het anders zeggen, hè? Dus dat zegt, op aarde is de zoon des mensen, in de hemel is de zoon van God. Maar de Bijbel leert juist dat God zelf nederdaalt naar de aarde en dat het de mens is. Jezus van Nazareth als de zoon des mensen die de hemel is binnengegaan, dat is Johannes 3. Want deze beide omschrijvingen zijn omschrijvingen van één en dezelfde persoon. Die uit de hemel nederdaalde en die ook naar de hemel terugging. En één van de verschillen is dat hij daar nu niet alleen zit als God. Maar ook als iemand die van tussen de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daar te doen zijn. Dat wil zeggen dat hij sinds zijn dood en opstanding en hemelvaart in de hemel ook gezeten is. Niet alleen vanwege zijn oude rechten als Jehovah, maar ook omdat hij Mens is in de erfgenaam is van Adam. En daarom hebben wij een hoge priester. Iemand die je kunnen naderen. Iemand die verzocht is geweest als ook wij. Iemand die ons volkomen kan zalig maken, zegt de Hebreeënbrief. En daarom is dat de volledige inhoud van onze prediking. Het is dan ook de volledige inhoud van de Bijbel. De Bijbel kent maar één. En dat is, ik ben. Ik ben de Almachtige. De Alwetende. De Alomtegenwoordige. Gisteren en heden dezelfde. Heb je al die dingen die vergankelijk zijn, inclusief onze eigen persoon, kennen we één die absoluut is, die niet wankelt, die betrouwbaar is, die volkomen is. En die Heer, die Jehovah, is mijn heiland. Amen.